Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en de luisteraars aan de kerktelefoon welkom in deze dienst. En ook een woord van welkom aan hen die later op welke wijze ook deze dienst hopen te beluisteren. Deze dienst waarin zal voorgaan dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. Onze zieke, mevrouw P. van Galen Mostert, Abelstraat 15 te Monster, verblijft in het Reinier de Graaf gasthuis, afdeling Bethel, te Delft. Er wordt deovolente dinsdag 12 september overgeplaatst naar verpleeghuis Westhof, Julialaan 38 te Rijswijk. In het Juliana kinderziekenhuis te Den Haag is in de afgelopen week opgenomen Brechtje Vedder, het dochtertje van Arjan en Maaike Vedder, Hazelaarhof 21 te Schravenzande. Zij heeft in het academisch ziekenhuis te Leiden een hartoperatie ondergaan en de zorgen zijn echter nog niet geweken. Mevrouw P. Storm Koenen, Amandelgaarde 49 te Monster, is overgeplaatst naar zorgcentrum Triangel in De Lier. Het beroepingswerk, daar er door de stemgerechtigde leden van onze gemeente geen bezwaren zijn ingebracht tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, is het beroep op dominee Ruscher ingegaan op vrijdag 8 september jongstleden. Hij heeft een kerkordelijk vastgestelde bedenktijd van 3 weken gekregen om voor Gods aangezicht een verantwoorde beslissing te nemen. Op deovolente zondag 17 september zal hij in de middagdienst voorgaan. We zullen hem in de voorbeden gedenken en bevelen hem in uw voorbeden aan. Vanmiddag om 14:45 hoopt de zondagsschool weer samen te komen in de haven en jeugdhaven. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. We herinneren u aan de receptie ter gelegenheid van het afscheid van ons kosters echtpaar Tintel op deovolente zaterdag 16 september aanstaande in gebouwde haven, welke gehouden wordt van 14:45 tot 16:45. Ten slotte de collecten. Deze zijn bestemd voor de volgende doelen. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor het college van kerkrentmeesters. En de derde collecte tijdens de slotzang is voor de catechese. We gaan nu samen zingen Psalm 145 vers 7 en wensen elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen van Psalm 95. En daarvan de versen 2 en 3. De Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zaligslot ver boven alle goon kan schenken. En ook het derde vers van Psalm 95. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen daarna van Psalm 119, vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Het 53ste vers van Psalm 119, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u verdien niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Hoofdstuk 5, Lucas 5, de versen 1 tot en met 11. En het geschiedde als de scharen op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En er ging er een van die schepen, terwijl het van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak, en neerzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zei hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de hele nacht over gearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten ze een grote menigte vissen. En hun net scheurde en ze wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat ze hen zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neer aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren, over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus,
en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als ze de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten ze alles en volgden hem. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, de versen 8 tot en met 10. Lucas 5, te beginnen bij vers 8. En Simon Petrus, dat ziende, viel neer aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen en allen die met hem waren over de vangst van de vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, de medegenoten, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zei tot Simon: vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, we hebben samen gebeden, zingend, of uw woord voor ons een lamp mag zijn voor onze voeten en een licht op ons pad. En wat is dat een geweldig beeld. Hoe zouden wij anders de weg vinden, te midden van de duisternis van ons bestaan, want dat wordt daar eigenlijk mee bedoeld. Daarom zendt uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Dat zij ons brengen tot de berg van uw heiligheid. De plaats waar de verzoening gestalte kreeg in de dienst van de offers. De berg der heiligheid in het bijzonder, de plaats waar de Heer Jezus Christus zijn heiligheid moest afleggen. En beladen werd met de zonden der wereld, als het Lam Gods dat de zonden der wereld heeft weggedragen. En zo volkomen, dat daar een verse, dat is een nieuwe en ook een levende weg gebaand is tot u, o hemelse Vader, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die Zoon die het gezegd heeft: ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En die weg mag gepredikt worden, opdat wij op die weg zouden wandelen of zouden gaan wandelen, ook vanmorgen. Geen eigen gekozen wegen en paden die allemaal naar de dood en naar de ondergang voeren, maar die weg die naar het leven leidt, het eeuwige leven. Heere, wat zou dat een zegen zijn als er ook vanmorgen weer toegebracht zouden worden tot die scharen, die op weg mag zijn onder het heiligend kruis naar die Godstad daarboven, naar het vaderlijk huis. Waar eens verdwaalden zochten, is nu een welbereide baan, waarop des Heren vrijgekochten bij duizenden naar Sion gaan. Zo. En dan jong en oud. Kinderen ook meelopend. Op weg naar huis. Dat mag toch de boodschap van het evangelie zijn. Heere, doe ons die boodschap verstaan. En dat wij die ook van harte mogen aanvaard. Paulus zegt: ik dank God dat gij het woord hebt aangenomen voor wat het waarlijk is, namelijk Gods woord. Het staat ook heel nadrukkelijk in de geschiedenis van vanmorgen, dat de schare kwam luisteren naar de woorden Gods. En laat ons zo opgekomen zijn. Niet om naar een mensenwoord te luisteren, maar naar de woorden Gods. En ze ook zo ontvangen mogen worden in ons hart. Daarom, Heilige Geest, doorwaai de hof van ons hart. Schenk wat nodig is. Als wij aan onze zonden ontdekt moeten worden, spaar ons vlees maar niet. En leer ons maar als arme zondaar aan de voeten van de Heer Jezus terecht te komen. Petrus die viel tussen de vissen aan de knieën van Jezus. Heere, wees met ons. Schenk een ieder wat hij of zij nodig heeft. Levendmakende genade, maar ook levenvoedende genade. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zo, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Wij vragen het u in Jezus' naam, in de verzoening onze zonden. Amen. U mag uw gaven geven voor de doeleinden die u bekend zijn gemaakt. De Heere zegen u en uw gaven. En wij gaan zingen van Psalm 143, de versen 8, 10 en 11. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En ook het 11e vers, laat uw gunst mij niet begeven. Psalm 143, vers 8, 10 en 11.
Gemeente, de Heer Jezus was nog maar net met zijn prediking begonnen. Hij had nog geen discipelen gemaakt. Of grote menigte van mensen volgden hem. Om de woorden Gods te horen. Kennelijk is er heel veel van dat preken van de Heer Jezus uitgegaan. Overal waar hij kwam, verdrongen de mensen zich. De menigte van mensen stonden vaak hongerig en dorstige zielen in de weg die tot Jezus wilden komen. In deze geschiedenis die we gelezen hebben, die zich afspeelt bij het meer van Genesaret, is het ook weer zo druk. De mensen dringen zo op Jezus aan en ze komen zo dicht bij hem, dat Jezus besluit om in een van de scheepjes van de plaatselijke vissers te gaan. En hij ziet daar een bekende, Simon. Hij is pas bij hem in huis geweest. De schoonmoeder van Simon was heel erg ziek, hoge koorts. En hij heeft die vrouw genezen. En nu ziet hij die Simon daar met zijn bootje. Hij is er net aan het spoelen. En hij vraagt aan hem om gebruik te mogen maken van zijn scheepje. En Simon staat hem dat toe. Hij steekt af van de wal. En dan vanuit dat scheepje van Simon, gekeerd met zijn aangezicht naar de wal, leert Jezus de mensen vanuit het schip. Spreekt hij de woorden Gods. En dan staat er dat Jezus op een gegeven moment afliet van het spreken. Hij stopt ermee. Als je zo'n preek aan het voorbereiden bent, dan denk je, hé, alles heeft zijn bestemde tijd, zegt prediker. Dat geldt dus kennelijk ook de prediking van Jezus. Je kunt wel eens in de kerk zitten, tenminste zo is het mij menig keer vergaan, gelukkig in mijn leven. Dat je wel wil dat er geen eind aan de dienst komt. Dat je zo meegenomen wordt door de prediking, dat amen eigenlijk alles verstoort. Je werd zo meegenomen door de prediking. Dat je zegt, o Heere, nee toch. Moeten we nu weer naar huis? Ik had hier wel willen blijven zitten. En zo kan het in preken soms ook gaan. Dat je zo mag preken, dat je zo vol bent van de Heere. En van de dingen die je van hem mag spreken. Dat je haast niet aan een eind kan komen. En dan hebben we hier toch ook weer in die grote leraar der gerechtigheid, de Jezus Christus, ons grote voorbeeld, dat hij op een gegeven moment ook stopt met preken. De mensen kunnen op een gegeven moment niet meer verstouwen wat ze allemaal te horen krijgen. En zelf moet je op een gegeven moment ook van een eind weten. Alles heeft zijn bestemde tijd. Wij zijn geen eindeloze hoorders. En Jezus is ook geen eindeloze spreker. Bovendien, er moet ook stille tijd zijn. Dat wat je gehoord hebt, dat moet overdacht worden. Dat moet verwerkt worden. Van Maria, dat meisje van 15 of 16 jaar die de moeder van Jezus mocht worden, staat zo mooi geschreven dat ze al die dingen overlegde in haar hart. Zo. Dus niet alleen de woorden hier in je opnemen terwijl je ze hoort, maar het is de bedoeling om er straks mee naar huis te gaan. Om na te genieten van dat wat je gehoord hebt. Daarvoor zijn de woorden van de Heer Jezus bedoeld. Want wij staan hier niet zomaar een praatje te houden. Nee, wij
mogen van Gods wegen de woorden Gods spreken, de mond van Christus zijn tot de gemeente. En dat zijn niet zomaar woorden, dat zijn woorden die levend en krachtig zijn voor een ieder die gelooft. Jezus zegt van zijn woorden dat ze geest en leven zijn. Het zijn woorden die iets met je doen. Jezus zegt als hij zijn bergrede heeft uitgesproken, zalig zijn zij die mijn woorden horen en ze ook doen. En het beste bewijs dat die woorden iets uitgewerkt hebben in u of jou en mijn leven is, als die woorden vrucht gaan dragen in je leven, van geloof en van bekering, bij de een 30-voud en bij de ander 60-voud en bij de ander 100-voud, zoals Jezus dat zelf zegt. Dus, gemeente, daar hebben we onszelf aan te toetsen. Of er vruchten op de prediking in ons leven worden gevonden. Wat doet het woord van God met ons? Wat heeft het gedaan? We kunnen hier lijfelijk aanwezig zijn. Kunnen ook nog moeite doen om te luisteren. Maar blijft het daarbij? Of is dat woord bron van leven? Is dat woord bron van inspiratie? Wordt hier die broodnodige kracht opgedaan die we nodig hebben om in onze turbulente samenleving te staan? We hebben na de wet laten zingen. En dat was niet zonder reden. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wat hebben wij dat nodig? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streel. Dan bespeelt de Heilige Geest de snaren van onze ziel. En wat een heerlijke melodie worden er dan in ons hart gecomponeerd. En wat een heerlijke smaak geeft dat. Dat is echt geniet. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, zegt de dichter van Psalm 119. Hij wil het ook werkelijk laten proeven. Smaak en ziet dat de Heere goed is. Dat. Het zijn allemaal uitingen van die werkzame kracht van het woord van God. Het is niet zomaar iets. En gemeente, wat onderscheidt ons nou dat wij dat mogen hebben? Wij, jong en oud, wij met onze kinderen en onze kleinkinderen. En ons groepje wordt steeds kleiner. We worden geminimaliseerd. En wij horen er toch bij. Tot die selecte groep. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al dit aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Gemeente, dan hebben we al zoveel om ons te verwonderen en in aanbidding in onze kerkbank neer te zitten. Heer, wie ben ik? En wat is mijn huis, dat gij ons tot hiertoe gebracht hebt? Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Jezus zit in dat bootje, heeft zijn prediking gehouden en dan geeft hij een heel merkwaardige opdracht aan Simon. Steek af naar de diepte, zegt hij. en werp uw netten uit om te vangen. In eerste instantie zou je zeggen, Heere Jezus, gaat dit niet wat ver? Nou hebt u al een beroep gedaan op deze Petrus, terwijl hij ze net aan het spoelen was. Hij heeft heel de nacht gevist, hij heeft niks gevangen. Hebt u hem al min of meer gedwongen om hier te blijven? Hij kon niet naar huis, hij kon niet lekker naar bed, eens even gaan rusten. En nou is uw prediking gedaan en nou claimt u deze man nog eens een keer door te zeggen, werp je netten uit om te vangen. Opletten. Die manier van zeggen, die suggereert iets. Jezus zegt niet, werp je netten uit om te vissen. Want dan kun je ook weer uren gaan zitten zonder dat je iets vangt. Nee, werp je netten uit om te vangen. Mooi. Jezus die beschikt kennelijk ook over al die vissen die er in dat meer van Genesaret huizen. Nu nog frank en vrij, maar wacht maar. Totdat het net van Petrus straks het meer in komt. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De discipelen zouden het later zeggen. Wie is toch deze dat zelfs de zeeën en de wind hem gehoorzaam zijn? We kunnen erbij zeggen nu dat zelfs de vissen hem gehoorzaam zijn. Simon is een visser in hart en nieren. Ik zei u al, hij heeft de hele nacht gevist, dat hebben we ook gelezen. Niks gevangen. 'S Nachts wordt er gevist, niet overdag. En zeker niet als je 's nachts al gevist hebt en je niks gevangen. Dan ga je overdag niet nog eens een keer uitvaren. En dan dit gebod van Jezus. Werp je net uit. Om te vangen. Merkwaardige opdracht. En die Petrus, Simon wordt hij hier nog steeds genoemd. Met al zijn visserijkennis. En met al zijn teleurstelling en frustraties van die nacht. Die gehoorzaam. Geen tegenspraak. Niet van meester, dat heeft toch geen zin. Gelooft u mij? Ik ben heel de nacht bezig geweest. Vis loopt niet. Nee. Meester, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dat woord meester, daarin geeft hij te kennen dat hij zich onder het gezag van Jezus stelt. Dus hij stelt zich op als een onderdanige dienaar. In het voorgaande hoofdstuk, Lucas 4, daar heeft Jezus al kennis gemaakt met Simon. En dat was onder bijzondere omstandigheden. Toen is Jezus in het huis van Simon geweest, omdat zijn schoonmoeder doodziek was. Die had hele hoge koorts. Die zou gestorven zijn. Waren het niet dat Jezus zich over die schoonmoeder van Petrus had ontfermd en ze was beter geworden. Er is een wonder gebeurd in het huis van Petrus. Zijn schoonmoeder behoud. Dus je begrijpt wel dat er toch een bijzondere relatie tussen die twee inmiddels is gekomen. En Petrus stelt zich ook als zodanig op. Meester, op uw net, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Toch respect voor deze Petrus. Geen tegenspraak. Geen bedweterij. Een voorbeeldig man. Wij reageren vaak zo anders. We weten het allemaal zo goed. Ook op godsdienstig terrein zou ik het theologische bedweterij moeten noemen. Wat hebben we het met elkaar aan de lijf ondervonden de afgelopen jaren? We voelen nog dagelijks de pijn van de scheuring. Was het maar de scheuring zoals hier gebeurd was. De grote menigte van vissen gevangen werd in het net zodat het scheurde. Nee, is hier precies andersom gegaan en op vele andere plaatsen in onze kerk. De scheuring heeft ervoor gezorgd dat de kerk half vol raakt of bijna leeg. Daar wennen we nooit aan. We worden steeds herinnerd aan dat wat er gebeurd is. Erger kan een visser niet overkomen als hij zomaar alle vissen weg ziet zwemmen. Als er dan met elkaar is deze houding hadden gehad die Petrus hier kenmerkt. Als hij straks zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dan waren de netten vol geweest. Dat is de boodschap die ons hier wordt meegegeven. Gemeente, dan komen we er allemaal met schuld onderuit, u en ik. Want wat is er toch weinig schuldverslagenheid. En het doorleven van eigen onwaarde voor Gods aangezicht en voor elkaar. We zijn wat. Of we zijn wat geworden. En dat wil de Heilige Geest ons nou juist afleren. En daar is deze geschiedenis van morgen ook voor bedoeld. Die Petrus die luistert naar de Heer. Hij steekt af naar de diepte en hij werpt er net uit op het woord van Christus. En op hetzelfde moment als die netten uitgeworpen worden, omsluiten die netten tegelijkertijd een grote menigte van vis. En dan in die tijd, vandaag is dat heel gewoon. Men lokaliseert een school vis en men vaart er naartoe en het net wordt uitgeworpen. De vissen hebben geen schijn van kans. Maar toen geen sonarapparatuur. Nu blijkt Jezus de radar te zijn. Feilloos. Daarom zegt Jezus ook, werp je net uit om te vangen. Het is geen kwestie van op goed geluk nog eens een paar uur daar gaan zitten. Nee, je netten uitwerpen om te vangen. De school, bij wijze van spreken, ligt te wacht. En dan blijken er zoveel vissen in het net te zitten. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus, die daar aan de kant ook bezig zijn met de netten te spoelen, te hulp geroepen worden door Petrus van jongens, kom eens gauw, want het gaat niet goed hier. Ik heb zoveel vissen mijn net scheurd en ze komen hem te hulp. 2 scheepjes zijn nodig om die hele menigte van vissen te bevatten. En dan zitten er zoveel in het net dat die beide scheepjes dreigen te zinken. Zoveel vis gevangen, overvol. Kijk eens wat er dan gebeurt. Te midden van die massa vis valt Petrus aan de knieën van Jezus. Wat moet dat een indrukwekkend gezicht geweest zijn. Al die mensen hebben daar staan kijken aan de kant. Je hebt dat hele gedoe gezien. Wat een sensatie is dat geweest. Al die vissen in dat scheepje. En dan ineens die Simon die daar aan de knieën van Jezus neervalt. Dan dat gebed. Heere, zegt hij, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nu geef die man zijn hart bloot aan Jezus. De vraag is toch gewettigd om dat elkaar vanmorgen ook af te vragen. Weet Jezus daarvan, gemeente van Monster? Dat is een zaak tussen God en u en jou en mijn ziel. Weet hij daarvan dat je je hart voor hem uitstort? Want dat is wat hier gebeurt. Die man die houdt niks meer over. Hij voelt zich zo zondig dat hij zelfs vraagt aan Jezus om bij hem weg te gaan. Dat woord uit dat hier gebruikt wordt, dat heeft werkelijk de betekenis in zich. Ga bij mij vandaan. En dan te bedenken dat wij vonden dat hij zich zo voorbeeldig heeft gedragen. Dat hij geen enkele tegenspraak had toen Jezus zei, steek af naar de diepte, ga je net uitwerpen om vissen te vangen. Wij vonden dat al heel wat dat hij dat deed na dat nachtelijke getop allemaal. Maar hij ontwaart hier in Jezus Christus, na alles wat er gebeurd is, het handelen van God zelf in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. God is present in dit alles. Hij ontmoet in Christus de heiligheid van God en in dat licht bezien. Ja, verbleekt alles wat deze man doet. En zo is het bij ons ook. Wij kunnen nog redelijk goede dingen van onszelf denken. We zijn aardig voor de buren. En we proberen onze kinderen goed op te voeden. En het loopt allemaal nog redelijk op rolletjes. Op het werk gaat het ook vrij goed. Kortom, genoeg om tevreden te zijn. Maar als je dat gaat bezien in het licht van Gods heiligheid. Dat God in alles wat wij doen, eist van ons dat wij hem volmaakt bedoelen. Hem lief hebben boven alles en onze naast aan onszelf. Ja, dan verbleekt alles wat we doen. Dan blijkt dat we aardig zijn voor de buurvrouw. Omdat het best wel eens makkelijk is dat zij ook de plantjes bij ons water geeft. Ik doe maar een heel eenvoudig beeld. Maar dan komen er allerlei bijbedoelingen in ons leven naar boven waarvoor je moet schamen. Daarom zeg ik in het licht van de heiligheid van God. Als de Heilige Geest daar het licht op laat vallen, dan gaan we iets verstaan van Psalm 130. Zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dan blijf ik nergens, helemaal nergens. En wat is het dan heerlijk om te zien. Dat Petrus nou precies het beste plekje uitkiest waar hij maar kan zijn. Hij valt aan de knieën bij Jezus. Tussen de vissen. Nou. Wie doet er mee vanmorgen? Wie zijn wij in de ogen van deze heilige God? We hebben de heilige wet des Heren gelezen. Nu, met het oog op deze geschiedenis, komen we allemaal openbaar. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Kijk, hij heeft die netten wel uitgeworpen. Natuurlijk, op uw woord zal ik dat doen. Dat is gehoorzaamheid. Maar hij heeft die netten niet uitgeworpen met de gedachte van nou gaan we eens een flink maaltje vis vangen. Hij heeft natuurlijk gedacht, er komt niks van terecht. Hij heeft wel gevist natuurlijk, maar niet in geloof. Hij heeft gehoorzaam, maar vandaar. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Juist dat woord Heere dat hij hier gebruikt. Eerst had hij over meester gesproken, herkende hij het gezag van Jezus over zijn leven. Maar nu zegt hij tegen hem, Heere, Kyrios. Hij ziet in hem nu die geweldige macht hebbende God. Dat besef hebben bijvoorbeeld ook mannen als Mozes en Jesaja en Jeremia en Ezekiel gehad. Toen ze geroepen werden tot de dienst aan God. En ze zich ook in het licht van Gods heiligheid bewust werden van hun eigen zondigheid en onwaardigheid. Dan gaan de zonden weg. Dan kun je er niet zomaar overheen stappen wat we zeg maar in het alledaagse leven doen. Ach, zo zijn we nou eenmaal. Mens is niet volmaakt. Er zit overal wel een vlekje aan. Nee, ik ben een zondig mens. En ik ben zo zondig. Heere, ga maar bij me weg. U hebt misschien wel eens gehoord van de gebroeders Erskine. Schotse theologen. En een van die Erskine zegt, Petrus, je bidt verkeerd, man. Juist omdat je zondig bent, omdat je dat zo voelt, moet je zeggen, kom in mijn hart, Heere Jezus. Want hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Dus niet zeggen, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nee, kom in mijn hart, Heere Jezus, want ik ben een zondig mens. Als er iemand is die raad weet met die zonde van Petrus, van Simon, en van u, en van jou, en van mij, dan is hij het. Er is dan maar één die hele vuile boel bij ons op kan ruimen. En die dat ook wil, en die daarvoor bestemd is, die daarvoor geroepen is, die daarvoor naar deze aarde is gekomen. En dat is Jezus Christus. En Jezus ziet dat aan. Die ziet daar die Petrus tussen al die vissen liggen. Bang. Verbaasdheid had hem bevangen. Eigenlijk schrik. Het is ook wat er zoiets overkomt. Hij is diep onder de indruk van de almacht van Christus. Dit heeft hij nog nooit meegemaakt. Is nog nooit vertoond in heel zijn vissersleven niet. Zoveel vissen dat bijna zinken. Jezus zegt, wees maar niet bang. En dan, vrees niet, dit is voor mezelf ook ontdekking geweest in de tekstwoorden, vanaf nu zult gij mensen vangen. Vanaf dit moment, in het Grieks staat er vanaf het nu. Dus nu je zo gesteld bent, nu je op je knieën voor mij ligt, tussen de vissen, en zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, vanaf dit moment ben jij geschikt, niet om nog langer vissen te vangen, hier in het meer van Genezeret, maar om mensen te vangen. Is dat geen ontdekking? Nu je jezelf geheel onbekwaam weet voorbij. Je niet waard bent dat ik in je woon en met je ben. Vanaf dit moment ben je geschikt om anderen te vangen in dat evangelienet. Zo ga je mensen vangen, Petrus. En niet zomaar een beetje. Want nu gaat dat beeld geweldig spreken. De Heer Jezus heeft die netten niet vol gedaan. Omdat straks Petrus naar de vismarkt kan en zijn eigen zak kan gaan spekken. Nee, wat blijkt, straks laten ze al die vissen voor wat ze zijn. Ze hebben nog nooit van zijn levensdagen zoveel gevangen. En hij interesseert zich er helemaal niet meer voor. Want hij verlaat alles, zo lezen. En hij volgde hem en Johannes en Jacobus erbij. Dus het gaat niet om die vissen die gevangen zijn. Nee, de Heer Jezus laat zien. Van nu aan zult gij mensen vangen. En dan op deze wijze. In die overstelpende mate. Petrus, je zult zoveel vissen gaan vangen. Dat de schepen bij wijze van spreken dreigen te zinken. En dat terwijl je het helemaal niet zou verwachten. Je hebt eerst gevist en je hebt niks gevangen. Maar kijk eens. Als ik jou bestem om mensen te vangen. Kijk dan eens wat er gebeurt, man. Dan laat ik ze zo die netten inzwemmen. Er staat in het Grieks. Je zult ze levend vangen. Dat is ook zo prachtig. Dat wil zeggen, je zult niet vangen om te doden. Maar je zult vangen om te leven. Vangen en in leven laten. Mensen vangen. Omdat ze eeuwig zullen leven. Wie in gehoorzaamheid aan het evangelie van Christus het evangelie gaat verkondigen, die zal mensen vangen. Dat is een heerlijke belofte die je hier krijgt. U moet niet denken dat dit een bevel is van jij zult mensen vangen en denk erom dat je dat zult doen. Nee. Je zult ze vangen in de betekenis van, dat zal het resultaat zijn. Je zult het evangelie preken, je zult het net van het evangelie uitwerpen. En ik garandeer je vast. En niet zomaar een beetje, nee, kijk eens naar al die spartelende vissen daar in dat scheepje. En nou zijn deze de vissen bestemd om gedood te worden. Maar al die vissen die jij zult vangen, die zullen eeuwig leven, levend vangen, opdat ze zouden leven tot in eeuwigheid. De eerste, de beste dag dat Petrus echt gaat vissen, is op de Pinksterdag. En dan gooit hij het net uit. Ongelooflijk. Dan gebeurt wat je hier ziet. 3000 vissen. Van nu aan zult gij mens vangen. En een dag daarna nog eens 2000. En zo is het verder gegaan. En inmiddels is het zo toch dat er al miljoenen en miljoenen en miljoenen en miljoenen in dat visnet gevangen zijn. En dan komt er een rapport uit en dan worden alle kerkmensen de put in gepraat. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Met die kerk is helemaal niks meer. Over 15 jaar zijn er nog 4% protestanten. 8% islamieten, 10% roomse. Gij zult mensen vangen. En dat gaat door tot aan de voleinding van de wereld. En er gaat er niet één gemist worden, gemeente van Monster. Er gaat er niet één gemist worden. Ze kunnen plannen maken bij het Sociaal Planbureau wat ze willen. Maar het gaat zoals het gaan moet. Dus gaat het goed. Want het gaat naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En wie van ons zal durven zeggen dat de Heer Jezus Christus het verkeerd doet. Als er staat in de Bijbel dat door zijn hand het welbehagen des Heren gelukkiglijk, dat wil zeggen, voorspoedig zal voortgaan. De vraag is gelijk natuurlijk voor onszelf. Heren, mag ik nu ook in die beide handpalmen van u gegraveerd zijn? Ben ik nou ook zo'n vis die gevangen is om te leven? Eeuwig te leven. En zo niet. Op dit moment wordt dat evangelie net uitgeworpen. Opdat je gevangen zou worden. En wat nou een gewone vis niet doet. Als die het net aan ziet komen, dan maakt hij zich uit de voeten. Nou, doe dan maar vanmorgen wat anders. Probeer maar onder dat net te komen. Laat ik het zo zeggen. Ik gooi het over de hele gemeente uit. Er is nog maar één ding wat je kunt doen en dat is zo gauw mogelijk maken dat je niet gevangen wordt. Maar dan moet je het ook niet aan de Heren verwijten dat je straks voor eeuwig omkomt. Ik vertel u hier als gezant van Christus wegen dat hij het evangelie uitwerpt om leven te vangen. Hij begeert ons eeuwige leven. Er is toch niks op tegen. En dan de uitkomst. Petrus verlaat samen met Johannes en Zebedeus en vermoedelijk nog wel meer, maar dat weten we niet. Ze hebben alles verlaten. En ze zijn hem gevolgd. Jezus beschikt hem om visser te worden in zijn dienst van mens. Ze komen naar de kant. Ik probeer dat zo voor de geest te halen. Die scheepjes vol. De gewone visserman. Die zou in alle staten zijn. Uitzinnig van vreugde. Nog nooit vertoond. Al die mensen toestromen. Nee, kijk nou toch eens wat er gebeurd is. Is dit geen wonder? Zoveel vissen. En wat levert dat niet op? Hulp inroepen om het allemaal naar de vismarkt te brengen. En dan misschien wel voor een paar jaar de kost verdient, dankzij Jezus. Ze verlaten alles. Het doet niet meer mee. Het heeft het hart van Petrus niet meer. Dat hart dat blijkt bereid gemaakt te zijn tot zijn dienst. We gaan het ook straks als antwoord op de prediking geven. En God geven dat het ook zo mag zijn. In u en jou en mijn hart. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Want die hartelijke keuze, die valt in een mensenleven. Niet iedereen wordt apostel of discipel of dominee of ouderling. Iedereen heeft zo zijn eigen taak en roeping in deze wereld. Maar we komen wel voor die keuze te staan als het goed is. Om nou inderdaad, zoals Paulus dat zegt, alle schade en drek te leren achten. Dat is als niet ter zake doen. Alle schade en drek leren achten.
om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat. Toets je leven. Waar werd die keus gemaakt? En als ze nog niet gemaakt werd, laat het dan nu tot die keuze komen. We hebben met Petrus aan de knieën van Jezus gelegen vanmorgen. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. We hebben ons leven gezien in het licht van de heiligheid van God. En we bleven nergens. En gelukkig dat Jezus ter plekke was om ons in die nood, als het ware, op te vangen. Want daar is hij voor gekomen. En dan nu alles verlaat. Dus ook wat zo mooi schijnt. En zo geweldig. Wat voor een visser een unicum was. Om zo veel te vangen. Alles verlaat. En Jezus volgt. Petrus, zou je nou niet even naar huis gaan en tegen je vrouw zeggen, meid, ik ga dat hele zaakje opdoeken. Alles verlaat en hem gevolgd. Wat is Jezus? Hij is de opperste wijsheid. Wat is Jezus toch wijs? Die heeft, dat zie je toch zo vaak in het leven der genade, die heeft dat hart van die vrouw van tevoren al bewerkt. Als je schoonmoeder als het ware uit de doden is weergekeerd. En Jezus heeft dat voor jou gedaan. Wat denk je, zal Petrus veel moeite hebben moeten doen om te zeggen, ik ga nu voortaan deze heiland volgen? Ik denk dat ze zielsgelukkig geweest is. Petrus, jongen, je kan geen betere weg gaan. Want dat is hij, een dierbare heiland. En dat zou ik nou tegen u en jou ook willen zeggen. En tegen mezelf. Je kunt geen betere weg gaan. Achter hem aan. Ik weet nog goed, ik had 18 jaar bij het Korps Rijkspolitie gewerkt. En ik meende dat ik moest gaan studeren voor predikant. De grote vraag was, hoe doe je dat? Geef je baan eraan? Ik heb dat voor Gods aangezicht neergelegd. En inderdaad, ik kwam tot de beslissing dat ik mijn baan op zou geven. En ik zie me nog naar mijn districtscommandant gaan om mijn ontslag aan te bieden. Ik zeg, ik hoop te gaan studeren in Utrecht. En ik zou graag mijn ontslag krijgen. Weet jij dat wel zeker? Ik zeg, ja, dat weet ik heel zeker. Hij zegt, stel je nou eens voor dat dat mislukt daar, die studie. Kun je niet meer terug? Je bent al ouder dan 28 jaar, dat was vroeger de grens. Als je ouder was dan 28 jaar, kon je niet meer terug. Ik zeg, dat is helemaal nog niet in mijn gedachten opgekomen. Dan kun je Petrus begrijpen dat hij alles verlaat om hem te volgen. En nu mag het misschien op uw wijze interpreteren vanmorgen hoe dat gegaan is. En ik heb er nog nooit één ogenblik spijt van gehad. Want wat is de dienst aan de Heere toch een zalige dienst? Is het dan allemaal op rolletjes gegaan? Nou, daar zou ik heel veel over kunnen vertellen. Heel veel. Maar leer mij volgen zonder vraag. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. En zo gaan we. Als een gewillig volk. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst.
en lof bereid. Amen. Zingen wij Psalm 108, vers 1. Laat ons danken en bidden. Laat dit de uitkomst zijn, Heere, van de prediking. Die hartelijke bereidheid tot uw dienst en tot uw lof. Alles te verlaten om de Heere Jezus te volgen. Wat een zalig werk. En ook al is het dan soms moeilijk in ons leven en zwaar, het is een kwestie van volgen. De grote kruisdrager loopt voorop. Hij draagt de zwaarste last. Hij zegt het ook, die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Zo gaat dat. Achter Jezus aan. De overste leidsman. En de voleinder van het geloof. Want de uitkomst staat vast. Gij, Heer, gij zijt de overwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Ook al lijkt het soms zo anders in deze wereld, maar deze wereld heeft u nooit gekend en moet u niet en zal u nooit moeten. U hebt aan de wereld ook niets en de wereld heeft aan u niets. Maar uit die wereld trekt gij. Verloren mensenkinderen. En dat is zo'n wonder. En zo hebt u uw gemeente gesticht. Dat werk gaat ook door in Monster. Onherroepelijk. Dankzij Christus en zijn heilswerk. Want als zijn ziel zich tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Gij zult mensen vangen. Heren, u weet of wij in dat net terecht gekomen zijn. En dan danken wij er u ootmoedig voor. En het zal aan u niet liggen, want u heeft vanmorgen dat net over de hele gemeente uitgegooid. En misschien zijn er wel vissen die gemaakt hebben dat ze onder het net vandaan zwommen. Maar doet dan nog een tweede trek, heren. Alsjeblieft. Opdat ze vooral niet zullen ontkomen. Want wie zijn leven zal willen verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Maar die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Dat is de andere kant van de zaak. We mogen nu bidden voor de zieken. Daar zijn er die in een verzorgingshuis terechtgekomen zijn. Of alsnog daar naartoe zullen gaan. Ingrijpend is dat als we eigenlijk huis en haard moeten verlaten. Het oude vertrouwde los moeten laten. En dan helemaal aan de zorg van anderen toevertrouwd worden. Wij die onszelf altijd hebben kunnen behelpen en dan moeten toezien dat we niks meer kunnen. Geef vooral dat ze het mogen leren wat u, Heer Jezus, zelf gezegd hebt. Zonder mij kunt gij niets doen. Als we dat besef mogen hebben, dan kan er ineens weer veel meer. En dan kijk ik ook anders tegen de dingen aan. We mogen Brechtje verder aan u bevelen. Zo'n jong kindje. En zulke grote zorgen. Laat het hart van dit kind allereerst kloppen voor de Heer Jezus. Maar mag het ook kloppen voor de ouders. Bewaar het, Heer. Als een prachtige bloem in uw hand. Beschermend. Vol teerheid en liefde. We denken aan alle die het moeilijk hebben, de weduwen, de weduwnaren, de wezen, de alleenstaanden. Zij die in de huizen verblijven. Mogen ook de jongeren aan u bevelen in deze doldrieste tijd. Waarin de mens der zonde zich uitleeft, zonder beperking. Alles moet kunnen, alles moet gezegd worden, alles moet gedaan kunnen worden. Gelukkig dat u een God bent die rechtvaardig zijn en heilig in u richt. We leggen het dan ook in uw hand. U die alle dingen regeert en bestuurt naar het welbehagen van uw wil. Die zelfs Madonna aan de voeten van Christus kan brengen. Het is maar een wenk van uw alvermogen. U die bad voor uw vijand. die u aan het kruis sloegen. Bewaar er ons toch voor dat we meedoen aan alle sensatie. Wij mogen nu ook bidden voor de beroepen predikant dominee Ruscher. Deze gemeente is al lang vakant. Geef haar een herder en leraar uit uw hand. Een visser van mensen. Opdat er zoveel mogelijk vissen gevangen worden in Monster. Geef hem duidelijkheid in de weg die hij te gaan heeft. Heere, dank voor wat u gaf vanmorgen. De stilte in uw huis, dat mag er gelukkig zijn. Even ademhalen. Alleen maar luisteren. En de woorden opzuigen zoals een spons het water inzuigt. En gelukkig is er vanmiddag weer kerk. En dan komen we weer met onze kindjes. Hoe zalig is het volk dat dat geklank kent. Heere, verzoen onze zonden. Neem onze dankzegging aan. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 108, vers 2. Ik zal weer uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Tweede vers van Psalm 108.
Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.